Gemeente, is het niet een beetje vreemd om op 5 mei te gaan stilstaan bij strijd? En nog wel een oproep om te strijden. Strijd, de goede strijd des geloofs. Want er is niet zo verschrikkelijk als strijd. Het brengt net als echtscheiding het slechtste uit de mens naar boven. Tyrannieke trekjes die vaak nog verborgen blijven in mensenlevens, die komen juist in perioden van oorlog en strijd naar boven. Mensenlevens en menselijke waardigheid die tot dan niet meer. Strijd. Is het christendom dan ook een klein beetje fundamentalistisch? En kent het christendom dan ook een jihad? Met alle haatgevoelens van dien? Strijden? Paulus, hoe neem je eigenlijk die woorden in je mond? Weet je wel welke verschrikkelijke wereld er achter het woordje strijd schuilt? Als we toch die foto's uit de Tweede Wereldoorlog weer eens zien. Mensen die in concentratiekamp hebben gezeten. Die holle ogen die boekdelen spreken van alle leed en ellende. En vragen en onmacht en onzekerheid die daarachter schuilgaan. Als wij de beelden zien uit andere delen van de wereld. Het voormalige Joegoslavië waar we onlangs weer aan herinnerd zijn. En alles wat er gebeurt in Afghanistan. Het is toch om te huiveren dat al die verschrikkelijke dingen gebeuren. En dat mensen dat aan elkaar aandoen. Strijd. Oorlog, vijandschap, zijn er woorden die diepere sporen van leed en ellende trekken dan deze woorden? En dan een aanmoediging om te strijden? Hoe verschrikkelijk is het al in een kleinere kring als je in een familie vetes hebt? En als er van die diepe meningsverschillen zijn? En als er dan verbitting uitgroeit? Zoals een erfenis verdeeld moet worden of zo? En in de kerk? Komt helaas ook wel twist voor en tweedracht en strijd. En soms gaat het ook nog om de goede dingen. Maar we doen het vaak op een verkeerde wijze. Dan komt er ook weer onheilig vuur bij. Je kunt strijden voor goede beginselen en voor goede zaken. Maar dat er toch weer partijvorming plaatsvindt. En dat het meer gaat om mijn gelijk en om mijn groep en om mijn partij. Dan dat het gaat om die naam en de zaak. Van de Heer Jezus Christus alleen. Paulus die stond met beide benen in het leven. En die wist echt wel wat er in die christengemeente zich allemaal voordeed. En zo schreef hij aan zijn zoon Timotheus in die wereldstad Efeze. In die jonge christengemeente leiding moest geven. Een man die er vaak niet tegen opgewassen was. En dan schrijft hij dat we ons niet moeten bezighouden met al die twistvragen die gaan om eigen gelijk. Maar, zegt hij, strijd de goede strijd van het geloof. Er is één goede strijd. En dat is de strijd van het geloof. Er is één strijd die in je leven niet mag ontbreken. En dat is deze strijd. Hij is van een ganz ander karakter dan elke andere strijd in deze wereld. Alle andere strijd is een verkeerde strijd. Maar deze strijd is nodig. Om in te gaan door de enge poort. Strijd om in te gaan door de enge poort. Om in te gaan in het eeuwige leven. Het is geen strijd tegen mensen. Dat is het verschil met al die andere strijd die je maar kunt voorstellen. Maar het is een strijd die geestelijk is. Tegen een geestelijke vijand op een geestelijke wijze wordt hij gestreden. Het is een geestelijke strijd. Je moet daarom ook een geestelijk mens zijn. Als Paulus hier schrijft aan Timotheus, dan weet hij, Timotheus is een geestelijk mens. Die heeft dat woord van God ingedronken. En door de kracht van de Heilige Geest is dat woord van God een kracht Gods tot zaligheid in zijn hart en in zijn leven geworden. Is dat ook bij jou zo? Er zijn twee soorten mensen, ook vanmorgen in de Maranatenkerk van Rotterdam. Er zijn geestelijke mensen En er zijn natuurlijke mensen. Natuurlijke mensen verstaan niet de dingen die van de geest van God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. Maar de geestelijke mens, die onderscheidt al die dingen. Die heeft een geestelijk besef van de dingen. En die strijdt een geestelijke strijd met geestelijke wapens. Dat is al een voorvraag die wij vanmorgen, en ook nog beter, aan onszelf: ben ik met God verzoend? Heb ik antwoord gekregen op die levensvraag? Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Strijd, de goede strijd des geloofs. Wat is dat eigenlijk dan voor een strijd? En waartegen moet je dan strijden? En wie is dan je vijand in die strijd? En dan gebruik ik maar wat de catechismus daarvan zegt. Er zijn drie vijanden die jouw ziel belagen. Drie doodsvijanden. Die jouw bloed wel kunnen drinken en die nooit tevreden zijn zonder dat jij de eeuwige dood sterft. De boze, de duivel, die geeft daar leiding aan. Hij is de koning van de stad mensenziel en hij geeft zijn heerschappij niet op. Hij legt zich daar nooit bij neer. Eén zondaar in de stad mensenziel zich ontworstelt aan de heerschappij van de boze, dan is hij woedend. Hij is vergramd op degene die de Heer Jezus belijden en die zijn geboden bewaren. En dan keert hij zich met al zijn intelligentie. En hij is intelligenter dan wij met z'n allen bij elkaar. Dan keert hij zich met al zijn onderdanen. Die kunt u niet tellen. Dan keert hij zich met al zijn volharding tegen u. Om zelfs de uitverkorenen nog te verleiden. En hij kan zich ook voordoen als een engel des lichts. Dat is het gemene van hem. Dat hij met bijbelwoorden komt en met bijbelse voorbeelden komt. Om uw ziel van God af te houden en van God af te trekken. Hij kan op zoveel manieren komen. Als hem de eerste keer niet lukt, komt hij de tweede keer wel terug op een andere manier. En als dat hem niet lukt, dan komt hij op de tiende keer wel om uw ziel te doen scheiden van die te redder Jezus Christus. Hij kan je heel overmoedig maken. En zelfgenoegzaam en zelfverzekerd dat je nu toch een waar christen bent. En dat er maar weinig mensen zijn die zoveel verstaan van het woord van God als jij. En je wordt rijk en verrijkt en je hebt geen ding gebrek. Hij kan je ook mismoedig maken. Op vele manieren. Die voorbeelden uit de Bijbel laat zien van die dwaze maagden. En zegt, die zegt dat je geen dwaze maag bent. En het is echt een strijd. Je kunt het niet zomaar wegpraten en verdringen. Nee, het dringt zich aan je op. Het is een diep gevoel in je hart. En zo word je benauwd van alle zijden. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Waar u al vastkrijgt die heerlijke beloften God. Dan kan hij wel die vurige pijl in uw ziel afvuren en zeggen, ja, maar er zijn vele geroepen en weinigen uitverkoren. En u zo benauwen? Zou er niets achter dat woord van God zitten? En heeft God geen verborgen agenda in uw leven? En dan kun je wel zeggen, daar moet je niet mee zitten, maar je zult er maar zitten. En de boze, die zal maar invloed hebben in je hart en in je leven. En je zo benauwen. Hebt u dan kracht tegen deze menigte? En ervaart u dan niet dat u zwak bent van moed en dat u klein bent van krachten? Hij kan de zonde als een kleinigheid schilderen. Maar als u de zonde eenmaal gedaan hebt, dan meet hij dat breed uit. En dan zegt u, hebt het tegen licht en beter weten ingedaan. Zou er voor zo'n gemene zonde nog wel vergeving zijn? Natuurlijk is er vergeving en is God genadig als u berouw hebt. Maar staat uw berouw wel in verhouding met de heiligheid van God? En hebt u wel echt berouw als u opstaat van uw gebed en diezelfde zonde blijkt toch altijd nog weer een zonde te zijn die u koestert? Zo kan hij u in beroering brengen en kwellen en martelen. En u weigert getroost te worden. En in de diepte van uw ziel is die bange vraag, zou de Gods belofte immer hun vervulling missen? Zou God misschien vergeten hebben genadig te zijn? Voor mij althans. Ik merk helemaal niet dat de Heer mij antwoordt. De heerlijkste beloften kunnen gepreekt worden, maar het maakt mij zo ongelukkig, want ik roep de Heer aan en ik bid al zo lang. En het lijkt wel alsof hij niet weet van mijn droevig lot en de Heer zich ver van mij houdt. Zou de Heer wel over mij ontfermen? En zou hij mij persoonlijk wel genadig zijn? De boze. En hij kan ook door middel van zijn diplomaten tot u komen. Hele vriendelijke mensen, verleidingen. Die zegt, ja, je bent toch nog zo jong, joh. En je bent iemand die het in de wereld nog heel wat, die in de wereld nog heel wat kan bereiken. Zou niet wat meer compromissen sluiten in je leven? Zou niet af en toe eens een kniebuiging maken voor die dingen die dan toch haaks van op het woord van God, maar je weet wat je mee kunt bereiken en hoe je anderen nog ten dienste kunt zijn. Je hoeft toch ook niet alles te verloochenen omwille van het evangelie. En je wilt wel een vriend van de wereld zijn en het respect van de wereld behouden en het gemak en de genoegens van deze wereld en de zekerheden die de wereld heeft te bieden. Ja, dat kost een prijs om dat allemaal prijs te geven en dat op te offeren. Om met die paar vrienden te blijven staan in dat dal Dura, als al die machtige koningen om je heen als slaafjes van Nebukadnezar knippen als een knipmes als ze moeten buigen voor dat beeld in het dal Dura. Wil je dan zo'n asielzoeker zijn? Zo'n vreemdeling met die eigen gewoonten? Die nee moet zeggen op bepaalde punten in het leven. Wat zijn de consequenties daarvan? En de grootste vijand die zit natuurlijk niet buiten. Maar de grootste vijand die zit in je eigen hart. Er wordt een guerrilla-strijd gestreden. Die valt je aan in de rug op de meest onverwachte momenten. Je bent er niet als het aan de buitenkant allemaal goed in orde is, als je aan de buitenkant een christen bent. En als mensen jou een voorbeeldig christen vinden. En als je misschien op een lijst komt om hiervoor te werken in de gemeente. Of daar een ambt te vervullen in de kerk. Hoogmoed, er moeite voor te doen, toch? Om dat te zijn. Dat zit in je. En om ongelovig te zijn. En om wantrouwen te hebben tegen de Heer. Dat gaat vanzelf. Om ongelovig te zijn, dat kost geen moeite. Om gelovig te zijn, dat kost strijd en dat kost moeite. En onreine gedachten fladderen ze niet zomaar door je hoofd heen. Reine gedachten en zuivere verlangens, dat kost strijd. Maar onreine gedachten en fantasieën en begeerten, ze komen zomaar binnen in je ziel. En dan zijn het als bacteriën die begint met één en binnen de kortste keren zijn ze vermenigvuldigd als ze eenmaal intrek hebben genomen in je hart. En een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand over jou. In je woorden. Als iemand meent dat hij godsdienstig is, zegt Jacobus. En hij houdt zijn tong niet in toom. Zijn godsdienst is ijdel. Stelt helemaal niets voor, het is waardeloos. Aan je tong kun je merken hoe je hart is. Want je tong wordt aangestuurd door je hart. Wat er in je hart zit, dat komt eruit. Is je hart dan een zuiver hart als je alleen al kijkt naar de woorden die je gebruikt? De roddels die je wel eens doet? Of die je aanhoort? En waar je soms zo gretig op stort. Wie is die man die rein van hart en die rein van hand en die rein van woorden is en de berg des Heren kan beklimmen? De vraag is niet, hoe ver kan ik nog net met de wereld mee? Maar de vraag is, hoe kan ik mij onbesmet bewaren van de wereld? Een christenleven is toch dat u God lief hebt met heel uw gemoed en met al uw kracht en met geheel uw hart. Waar sta je dan 's morgens mee op? En waar ga je dan 's avonds mee naar bed? En waar denk je dan aan als je in de auto zit zomaar onderweg en als je gedachten wegdwalen? Zijn ze vol van God? Is je hart vervuld met heilde spiegelingen om het schoonste lied van deze koning te zingen? Zijn er alleen maar zuivere verlangens en zuivere begeerten? Strijd. Kost dat voor u geen strijd? Strijd. De goede strijd des geloofs. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Ook in tijden van vakantie. Altijd gaat die strijd maar door. Herkent u dat? Dat mag een zekere bemoediging zijn. Ja, als je de weg moet hebben naar de Maranatha-kerk in Rotterdam en de weg wordt je uitgelegd en je herkent de kenmerken die je zijn aangegeven onderweg, dan weet je, ik zit op de goede weg en ik begeef mij in de goede richting. En als je die dingen niet herkent die zijn aangegeven, dan weet je, ik zit op de verkeerde weg. Mag vanmorgen een bemoediging zijn voor al die strijders, als zij horen dat de weg naar de hemel een weg is van strijden om in te gaan. Een strijd tegen de boze, een strijd tegen de wereld en een strijd tegen je eigen hart, je eigen vlees. De enige manier om in de hemel te komen, dat is dat we die weg van strijd gaan. En dat we die goede strijd des geloofs strijden. Dat is het grondkenmerk van de christen. Het grondkenmerk van de christen is niet dat hij daartegen is en dat hij die gewoonte leeft en dat hij op zondag naar het huis van God gaat. Dat zijn allemaal dingen die erbij mogen komen. Maar het grondkenmerk van de christen is dat hij een geestelijke strijder is. En dat hij altijd op zijn kwivier is. En dat hij zo strijdt, de goede strijd des geloofs.